Gemeente, als we het u voorgelezen schriftgedeelte overzien, dan zien we op de eerste plaats hoe de Heere beschikt. Op de tweede plaats hoe de Jona beleidt. En op de derde plaats hoe de Heere redt. Gemeente, de schriftlezing uit Jona, dat heeft u misschien al zoveel keer gehoord. Ik kan me niet herinneren, maar ik heb het opgeschreven dat we in 2010 hierover gesproken hebben in het midden van deze gemeente. Dus je hebt een oude preek. Maar ik moet ook zo zeggen dat ik hem opnieuw gemaakt heb. Eigenlijk wel. Want aan het oude brood van gisteren heb je vandaag niks. Dus je komt er steeds meer achter dat je iedere keer weer alles opnieuw moet doen. Maar het is ook eigenlijk best wel een beetje actueel wat hier in dat tweede hoofdstuk geschreven staat. Want ja, mensen, wie gelooft dat nou? Wie gelooft dat nou dat Jona in die vis zit? Wie gelooft dat nou dat hij opgeslokt wordt door een vis? Nou ja, als je daar vragen bij stelt, dan kan ik nog een heleboel andere dingen ook noemen. Ik bedoel, ja, wie gelooft dat nou dat die kameling bekeerd is? En toch lees ik het, hij gaat zijn reis, ging die vent voor de rest met blijdschap. Kijk, en dat is nou het evangelie van het, dat is nou het resultaat van het evangelie. Dat als de Heere gaat werken, dan komt er blijdschap in je leven. Dan komt er blijdschap in je leven over hetgeen wat de Heere God doet. Want er gaat vaak een hele weg aan vooraf. En dan kijk ik naar die stokbewaarder. Nou, die man was helemaal niet blij toen zijn gevangenis in elkaar stortte. Hij dacht, en nu? En hij wilde zich van het leven beroven. Maar toen kwam Paulus met het evangelie. En toen kwam de blijdschap in die man zijn gezin. Maar ja, dat lees je ook bij Lydia. Dat mens, dat was een godsdienstig mens. En ze zat daar aan dat water. En Paulus deed één preekje. En de Heilige Geest die opende haar hart. En er was blijdschap. Zo'n blijdschap dat ze niet meer van Paulus af wilden. Er zijn zelfs al verklaarders die zeggen dat Paulus met haar getrouwd is. Dat weet ik niet, maar het wordt wel gezegd. Dus het wil zeggen dat het evangelie, dat werkt altijd blijdschap in het leven van mensen. Maar nogmaals, het is vaak een hele weg die je gaan moet. Oud-testamentisch voorbeeld, Elia, die kwam bij die weduwe te Sarfat. Nou, dat mens was blij, want die kruik die stopte niet met geven van olie. Ja, wie gelooft dat nou? En, maar ja, die jongen die moest wel sterven, he, van der. En toen werd die jongen weder levend gemaakt door de Heere. En toen kwam de blijdschap in de leven. Nu weet ik, zei ze, dat de Heere leeft. Dus dat wil zeggen dat het evangelie wat ons gegeven wordt, dat heeft altijd een bedoeling. Al begrijpen wij er in beginsel helemaal niks van. Het heeft toch een bedoeling. Dus dat wil ook zeggen dat we dus door moeten gaan met de verspreiding van het evangelie in ons leven. In de situatie waar de Heere ons gezet heeft, dan moeten we gewoon een lichtend licht en een zoutend zout zijn. Want de Heere gebruikt onze stuntelige woorden en onze stuntelijke voorbeelden, wil de Heere gebruiken om andere mensen bij God te brengen. Nou, zo gaat het ook met deze geschiedenis. Want weet je, mensen, de Heere die bekommert zich altijd over mensen. En dat gaat ook vaak in een weg die wij niet begrijpen. Ja, moet het nou zo op de markt zomaar iemand tegenkomen en dan zeg je er een woordje tegen. En dan wordt die man zomaar bekeerd en ik zit al 40 jaar in de kerk en ben nog niet bekeerd. Ja, dat kan. Want de Heere die gaat zijn eigen weg hoor. Genade valt vrij, zeggen we dan. Ja, als het ons toekomt wel. Maar ja, bij een ander zetten we er vaak vraagtekens bij. Maar weet je wie dat allemaal niet doet? De Heere Jezus doet dat allemaal niet. Want de Heere Jezus die was ook op de hoogte van deze geschiedenis. Maar goed, we gaan even terug. Vind je het niet heel bijzonder dat er in de tekst geschreven staat, in het eerste hoofdstuk, in het 17e vers dat de Heere een vis beschikte. De Heere God die beschikte een vis, een grote vis, om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van die vis 3 dagen en 3 nachten. Nou, ik vraag je eerlijk, wie gelooft dat nou? Wie gelooft dat nou? Want je hebt helemaal geen zuurstof in de maag van zo'n beest. Het is, je moet er niet aan denken. Ik bedoel, die kinderen van ons, die vissen toch? Nou, dan vangen ze een vis en dan heb je dat visje vast. En wat doen ze dan als die vis van de haak gehaald is? Het eerste wat ze doen is de handen wassen. Want er stinkt, die vis, die stinkt toch? Tenminste, zo uit water. Nou, wat denk je dat het in het binnenste van die vis gestonken heeft? Dus ja, nou, daar kun je niet in leven. Dat is een onmogelijke zaak. Och mensen, en dan gaan we terug naar het Nieuwe Testament. Een klein stukje maar. En dan kunnen we lezen in Matteüs 12 dat er mensen waren in de omgeving van de Heer Jezus die een teken wilden hebben. Toen antwoordden sommige der schriftgeleerden en de fariseeën zeggen de meester, wij wilden van u wel een teken zien. Nou, de Bijbel staat vol met tekenen. Staat vol met wonderen, staat vol met voorbeelden. Nou ja, we gaan even terug naar de wet die we gelezen hebben. Als ik je nou op de man afvraagt, oud en jong, wie gelooft het nou dat de Heere in 6 dagen de hemel en de aarde geschapen heeft? Wie gelooft dat nou? Gelooft u het? Ja, ik kan wel zeggen, ja dominee, want dat hoort zo, dat staat in de Bijbel, ja. Maar geloof je nou echt dat deze aarde in 6 dagen geschapen is? De hemel en de aarde en alles wat erbij hoort? En we lezen het met droge ogen iedere week in Gods heilige wet, toch? Dus dat wil zeggen dat hetgeen wat we lezen, dat is dus waar Augustinus zegt. Als je de Bijbel leest, dan hoor je God spreken in jouw persoonlijke leven. Nou, dus vandaar, als die wet gelezen wordt, dan is het dus iets wat de Heere God tegen ons zegt. Om daarmee aan te geven dat het dus waar is. Ja, je hoeft het allemaal niet te begrijpen, ik begrijp het ook niet. Maar het is wel zo, want de Heere die heeft dat woord gegeven om ons te onderwijzen, om ons te leren dat we eens op moeten houden met die woordjes ja maar. Je moet ophouden om te denken dat je het beter weet als de Heere God. Daar moet je echt met ophouden. Gewoon aanvaarden wat er in de geopenbaarde wil van de Bijbel geschreven staat en dat is genoeg. Dat is namelijk genoeg om zalig te worden. Je hebt heel die verborgen raad niet nodig. En wij willen natuurlijk allemaal graag in die verborgen raad inzien. Want zal dit, zal dat, zal... Het is allemaal niet interessant. Het gaat over de geopenbaarde wil. Dan kom ik weer terug in Matteüs 12. Want de Heer Jezus die gaat er niet in mee. De Heer Jezus, en dat zegt hij ook deze morgen in ons midden, hij antwoordde en zeide tot hen, het boos en overspelige geslacht verzoekt een teken. Mag ik je vragen, ook in deze gemeente, op huisbezoek, dan kom je mensen tegen, ik kom ze nog iedere week tegen hoor, kom je mensen tegen, zeggen ja dominee, het mocht maar eens zo zijn. Het mocht maar eens echt zijn. Ja, het staat er wel, maar het mocht maar eens echt zijn. Wat doe je dan als je dat zegt? Op het moment als je dat zegt, dan twijfel je aan het woord van God. Dan zeg je, ja, het staat er wel, maar... Dan twijfel je dus aan het woord van God. En waar begint dat nou? Nou, dat begint al bij Genesis, mensen. Dat begint bij Genesis. Dan ben je eigenlijk net zo ver als Adam en Eva. De Heere God had tegen Eva gezegd en tegen Adam gezegd, ten dagen als ge van die boom zult eten dan, nou je kent de tekst toch, en wat doen ze dan? Ja, het zal toch waar zijn, want dan komt dat stemmetje komt dan, ja wij zeggen dan die duivel, weet je wel, die slang, die zegt ja, de Heere God heeft dat wel gezegd, maar, als je dat doet, dan... Zo zijn we dus precies hetzelfde bezig, mensen, als we dus gaan twijfelen aan het woord van God. Als we daar vraagtekens bij gaan zetten. Echt waar. En de Heer Jezus zegt, en zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona den profeet. Dus de Heer Jezus die geloofde het wel. Die geloofde wel dat Jona 3 dagen in het binnenste van die vis gezeten heeft. De Heer Jezus geloofde het wel. Hoe komt het nou dat wij dat niet geloven? Hoe komt het nou dat wij daar vraagtekens bij zetten? De enige reden is dat wij daar vraagtekens bij zetten. Omdat wij dus willen begrijpen de dingen die wij denken te begrijpen. Als je nou je mobiele telefoon eens tevoorschijn haalt. Hè? Dan zijn er hier misschien verschrikkelijk knappe mensen hier in de kerk, dat weet ik niet. Maar als ik dat ding uit mijn zak haal en ik spreek met mijn zoon in Canada, dan snap ik daar geen klap van. Echt niet. Snap ik niet. Ik zie geen draadje, ik zie geen... Nee, ik zie helemaal niks. Ik zie alleen maar mijn zoon, zie ik zo, met mijn kleinkinderen, zie ik zo in dat beeldje. En die zitten 7000 kilometer verderop. Snap u dat? Ik niet. Dus nou, als je dan dat eenvoudige menselijke gedoe als niet begrijpt, hoe denk je dan dat je de onzienlijke en de onmetelijke God kan begrijpen? Dat kun je toch niet? Moet je ermee ophouden? Dus je moet ophouden om daarmee vraagtekens te zetten tegen de dingen die zo klip en klaar in het woord geschreven staan. Dan krijg je een heel ander leven. Dan ga je namelijk het wonder leren zien. Het wonder wat de Heer werkt door middel van zijn evangelie. En dan zeg je, och Heer, dat is mooi dat dat in de Bijbel staat. Dat is zo bijzonder. En dan ga je ook misschien iets begrijpen van de Heere God. Je kan nooit de Heere God helemaal begrijpen. Dat is onmogelijk, dat kan niemand. Maar je kan wel eens een glimp opvangen van de grootheid en de heerlijkheid en de majesteit van het werk van de Heere God in deze wereld, wat uitgewerkt is door de Heer Jezus Christus. Maar wat heb je daar nou voor nodig, mensen? Nou, daar heb je voor nodig dat je dus licht krijgt over je leven. En hoe krijg je nou licht over je leven? Nou, je krijgt licht door je leven als de Heilige Geest erin meekomt. Ja, maar hoe kom ik dan aan de Heilige Geest? Dat is de volgende vraag. Dat is niet zo moeilijk, mensen, dat staat ook in de Bijbel. En ieder die mijn hemelse Vader de Heilige Geest zal bidden, die zal hem gegeven worden. Dus dat wil zeggen dat als we de Heilige Geest vragen, dan belooft de Heere dat hij hem ook geven zal. Mensen, en dat is zo'n ontzaggelijke troost. We hebben het niet alleen te doen. We hoeven het niet alleen te doen. De Heere is erbij. In alle aspecten van ons leven is de Heere erbij. Dan gaan we terug naar Jona. Jona is overboord. In Jona 1, en u kent die geschiedenis natuurlijk, lees ik niet dat Jona bidt. Die opperschipper die bidt en die zeelieden die bidden. Maar Jona bidt niet. Want hij had alles nog in de hand. En ik denk dat hij zelf nog niet bad toen hij overboord ging. Want mensen, als je overboord gezet wordt, en ik hoef jullie niks te vertellen, heb je veel meer verstand van dan ik. Nou, het ogenblik dat je tussen dat schip en dat water in komt, dan is er misschien nog een gedachte van redding. En als je voeten dat water raakt, is er misschien ook nog een beetje een gedachte van redding. Maar als je in dat water ondergaat, is het afgelopen. Dan is het afgelopen, dan heb je niks meer. Kijk, en dat had Jona niet alleen nodig, dat hebben wij misschien ook nodig. En nou is het een gevaarlijke uitdrukking, want de ene die wordt zo ingeleid en de ander wordt zo doorgeleid, ben ik ook helemaal met je eens. Dus de een heeft een andere weg als de andere weg. Maar ik denk dat we allemaal dezelfde weg gaan, dat de Heere alles bij ons afsnijdt, waarmee wij denken dat we ons staande kunnen houden. Echt waar, zien we hier staan. En Jona komt in het water. Die man die wordt opgeslokt. Och, de Heer Jezus nogmaals, die zegt het hier met zijn eigen woorden. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis. Ja, de verklaarders hebben daar een walvis van gemaakt. Ik weet het niet wat het was. Het interesseert me ook eigenlijk niet. Het was een vis waar die precies in paste. Nou, en daar was Jona, in die vis. En toen kon hij geen kant meer op. Hij kon geen kant meer op. Hij kon niet meer zwemmen. Hij kon niet meer roepen. Hij kon die zeelieden niet meer aanroepen. Hij had helemaal niks meer. Hij zat daar in die vis, helemaal opgeslokt in die vis. Helemaal in dat beest. Ik denk dat die man behoorlijk zeeziek geweest is. Want zijn vis gaat omhoog en gaat naar beneden. En, maar goed, dat is inlegkunde. Ik denk niet dat hij het erg breed gehad hebt daar in die vis. Ja, je hebt van die kinderbijbels. Die heb ik ook al eens gezien. En dan zie je over dat verhaal van Jona. Dan zie je zo'n visje in de getekend. Met een raampje in zijn buik. Met een kaarsje en een tafeltje. En een stoeltje. Daar zit Jona dan, weet je wel. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Nou, ik denk dat het niet zo gemakkelijk geweest is daar van binnen. Die man die kon geen kant meer op. Kun je dat voorstellen? Dat die man zich geen kant meer op kan? Het ging op, het ging neer. En alles was afgesloten. En wat ging die man toen doen? Toen ging die man bidden. En wat zien we dan? En Jona bad tot de Heere zijn God. Want ja, hij wist eigenlijk precies het waarom dat hij daar terechtgekomen was. Weet je waarom dat die man daar terechtgekomen was? Weet je dat? Ja, nee, hij had een opdracht gekregen om naar Nineveh te gaan. En dat was 600 kilometer die kant op. En hij ging naar Tarsis en dat was 600 kilometer de andere kant op. Dat was in Spanje. Nee, weet je waarom dat hij daar terechtgekomen was? Omdat de Heere hem gebruikte om die zeelieden te bekeren. Daarvoor was hij daar. De Heere gebruikte hem om ervoor te zorgen dat die zeelieden, die arme mensen die staan op dat schip, die heidenen met al de afgoden, bekeerd zouden worden. Toen des vreesden de mannen de Heere met grote vrezen en ze slachten de Heere slachtoffer en beloofden geloften. Onbegrijpelijk hè, dat ze slachtoffer offerden. Weet je waar dat heen verwijst? Dat verwijst naar de Heer Jezus Christus. He, dat is die tempeldienst die verwijst naar de Heer Jezus Christus. Dus als de Heer gaat werken, dan neemt hij alles mee. En natuurlijk moest Jona naar Nineveh gaan. Er wonen misschien wel 1,5 miljoen mensen, zeggen de verklaarders, dat weet ik niet. Maar de Heer kijkt ook naar het kleine. En dat is ook in ons leven zo. De Heer kijkt naar het kleine. Hij ziet ook jullie zitten hier vanmorgen. En misschien is er wel eentje die zegt, ja, ik geloof er niks van, maar ja, eigenlijk, mensen, misschien moet je wel tot een punt komen dat je niks anders meer kan dan roepen tot Jezus. Dat is wat. Dat is de bedoeling van deze geschiedenis. De bedoeling van deze geschiedenis is dat we ons omdraaien en dat we terugkeren tot onze Schepper. Dat we terugkeren tot hetgeen van wie we dat we afgevallen zijn. Namelijk de Heere God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan is het waar. Als je de kanttekeningen leest. Dan kun je lezen bij dat eerste vers dat Jona dit geschreven heeft of gezegd heeft of gedicht heeft. Toen hij uit de vis was. En andere verklaarders die zeggen, nee, hij zat nog in de vis. Nou, mensen, het zal me allemaal een zorg zijn. Of hij nou in die vis zat of buiten die vis zat. We moeten gaan over hetgeen wat hier staat. En wat staat er nou? Heel simpel. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot den Heere. Daar gaat het om. Die man die was zo benauwd. Hij kon niks anders meer als de Heere aanroepen. En dan lezen we het hier, tot de Heere zijn God. Nou, volgende vraag. Wat is jullie God? Wat is uw God? Wat is jouw God? Is dat een soort boeman of zo? Want je mag niks en het is niks en het wordt niks en het is al niks. Een soort boeman, die moet hem maar afwachten of de Heere naar je omziet. Zal die wel naar me omzien? Geef me een antwoord, je weet het misschien helemaal niet. Ben ik wel goed genoeg dat de Heer naar me omkijkt? Ben ik wel zondig genoeg om voor God te verschijnen? Want ook mensen denken dat ze eerst een heleboel zonden moeten hebben voordat de Heer naar ze toe komt. Mensen, laat dat nou allemaal eens los. En lees nou eens wat hier staat. Dat heb je vanmorgen 6 keer gehoord. In Gods heilige wet, de ouderling heeft het 6 keer volgelezen. Ik ben de Heere uw God. Dus wie van jullie kan zeggen dat het niet over jullie gaat deze morgen? Want Jona die zegt het zo. En Jona bad tot den Heere zijn God. Dus dat wil zeggen, hij kende God. En hoe kennen wij de Heere nou? Wij kennen de Heere uit het woord. Het woord wat hij gegeven heeft. We hebben het nog een keer, we hebben het 6 keer gehoord. Ik ben de Heere uw God. Dus dat wil zeggen dat de Heere die heeft recht op onze gehoorzaamheid. Dus mensen, er is niemand die kan zeggen vanmorgen, ik kan me niet bekeren. Er is niemand die deze morgen kan zeggen, ik kan niet terugkeren tot God van wie ik afgevallen ben in het paradijs. Want dan maak je de Heere God tot een leugenaar. Want de Heere zegt deze morgen 6 keer, ik ben de Heere uw God. Dus hij weet dat je Gods heilige wet overtreden hebt. Hij weet dat je niet jezelf met God kunt verzoenen. Hij kent je zonde, hij kent je woorden, werken en gedachten. Dus de Heere die zegt maar 1 keer, keer je om. Keer je om en kom terug tot mij. Hoe doe je dat? Handen samen, ogen dicht, Heere, hier ben ik. Is het zo simpel? Ja, nou, wat moet er nou nog gebeuren met je voordat je dat gaat zien? Moet je ook overboord, moet je ook in die vis terechtkomen voordat je dan eindelijk is... Oh, het is dus echt zo. Terwijl dat je hier in het heden der genade alle ruimte hebt om terug te keren tot God. Ook vandaag kun je omkeren, terugkeren tot God. Heren, hier ben ik. Of vind je dat te eenvoudig? Kan ook. Je zegt, ja, maar er moet eerst dit gebeuren en ik moet eerst die kennis hebben en ik moet eerst zus en ik moet zo. Het gaat over de geopenbaarde wil van God, hè. Waar staat dat? Deuteronomium 29, vers 29, daar staat dat. We hebben te maken met de geopenbaarde wil van God. En nogmaals, en niet met de verborgen raad. En dan gaan we terug naar Jona. En ik zeide, en hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En hij antwoordde mij. Geloof je dat nou, dat de Heere antwoordt? Geloof je dat nou, dat de Heere antwoordt? Want dat is ook zoiets, hè? Op huisbezoek hoor je dat zo vaak. Ik heb al zoveel keer gebeden, maar ik heb nog nooit antwoord gehad. Ik heb al zoveel keer gevraagd of de Heere mij wil bekeren en ik ben nog steeds onbekeerd. Ik heb al zoveel keer gevraagd of de Heere helpen wil, maar hij wil nooit iets. Hoeveel keren ben je al onder de prediking geweest dan? Hoeveel keer heb je het al gehoord, nog een keer, ik ben de Heere uw God? Hoeveel keer heb je dan al die geschiedenissen al gehoord? Hoeveel keer heb je dan gehoord met kerstfeest, met de engelenzang, dat de Heere zegt dat hij een welbehagen in mensen heeft. Een welbehagen in mensen heeft. En dat wil zeggen een eeuwig welbehagen, dat is veel te moeilijk. Gewoon het welbehagen in mensen heeft. Dat hij naar u omziet. Hij ziet naar u om, omdat hij uw ellende aanziet, die je zelf nog geen eens ziet, maar de Heere ziet die ellende wel. En omdat hij je aanziet in die ellende, heeft hij nou zijn kind naar deze wereld gezonden om ervoor te zorgen dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is liefde. Dat is liefde. Dan val je met al je gepruts en met al je praatjes en met al je gedoe, val je er buiten. Dan ga je Gods kant toevallen. Kijk, als je net als Jona daar in die vis zit, kun je geen kant meer op, hè? Dan ben je afhankelijk van de gang die dat beest met je gaat. Oftewel, je hebt zelf geen enkele sturing meer in je leven. Kijk, en misschien moet je nog een keer wel op die plaats komen, dat alle stuur uit je handen zijn weggevallen en dat je je over moet laten aan de gang die God met je gaat. Dat heet nou genade, mensen, dat heet genade. Dat is genade. En Jona, die komt dan tot die belijdenissen op de tweede plaats. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën. En uw stroom die omving mij. En al uw en uw over mij heen. Dus dat wil zeggen, de Heere die gaat dat werk met u. De Heere die heeft de leiding genomen in uw leven. En dat wil zeggen, dan moet je het met God eens worden in de weg die hij met jou gaat. En dat is lastig. Dat is lastig, dat willen we niet. Dat willen we niet. Dan willen we het stuur willen we wel in handen houden. Hè? Nee, dan moet je loslaten. En loslaten en het aan God overgeven hoe het gaat. En het met de Heere eens worden in de weg die hij met je gaat. Ik heb dat 2 keer gezegd. En nogmaals, dat is heel lastig, mensen. Want dan moet je sterven aan jezelf. Dan moet je jezelf inleveren. Dan moet je zondaar worden. Dan moet je je schuld bekennen. En dat zijn allemaal geen voorwaarden, maar dat zijn vruchten van, ja, van hetgeen wat jou overkomt daar. Misschien wel in het binnenste van die vis. Gij had mij geworpen. Uw baren, uw volgen, uw golven. En wat is dan die man zijn schuldbelijdenis? Misschien kent er ook al wat van, ik weet het niet. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Kijk, dan word je met God eens dat je verloren ligt, weet je dat? Of vind je dat ingewikkeld? Dan word je met de Heere eens dat je verloren ligt. Dat je dus geen recht hebt om gered te worden. Dan heb je dus geen recht meer op genade. Dan heb je dus geen recht meer om... Ja, trouwens, dat kun je je wel voorstellen. Die man die zit er in die vis. En die kan er geen kant op. Die is misschien wel, duizend meter beneden de zeespiegel. En die wordt van de ene kant naar de andere kant. Hoe zal die man zijn gevoeld hebben? Ik kan het me niet voorstellen hoor. Jullie wel, ik niet. Ik denk dat hij zich eigenlijk knap beroerd gevoeld heeft. En dan toch, nochtans, in al die ellende kan hij maar één kant op. En dat is het roepen tot de Heere. En het met God eens worden. Dat hij nooit meer gered kan worden. Of denk je dat iemand denkt, ik word al een keer gered? Hij kon niet gered worden. Al wel. Weet je, als je zo ver komt, dat je het dus met God eens bent, weet je wat je dan gaat doen? Dan ga je luisteren. Dan ga je luisteren naar de Heere. En het is waar, nogmaals, Gij had mij geworpen, de stroom, uw baren en uw golven, al die toestanden allemaal waar. En dan wordt met God eens, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. En dan komt dat woordje. Ken je dat woordje nou ook in je leven? Dat voor jou was het zo duister en zo donker, er was geen, je kon geen kant meer op, geestelijk gesproken. En misschien wel in je werk, of weet ik het, wat voor welke omstandigheid dan ook. En dan kom je dat ene woordje tegen, dat is een fantastisch woordje. Dan staat er nochtans. Heet gezien? Dat is evangelie, hè? Nochtans, hè? Dan houden we op met die mens. Want die mens is toch niks, zeggen we dan. Nee, maar die mens, daar werkt wel de Heere in, hè? En dat wil zeggen, in het woordje nochtans. Nochtans. Zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Hoe kon die man dat nou zeggen? Hoe kon die man dat nou zeggen daar in die vis? Hoe kon die dat man, die man die kon dat zeggen? Omdat God in die man werkte. De Heere God, die had hem een opdracht gegeven om naar Nineveh te gaan. En de Heere gebruikte in zijn goddelijke voorzienigheid Jona. Dus hij gebruikte de gepruts van Jona om die zeelieden te bekeren. He, dat hebben we gezien. Maar die opdracht die blijft daar wel staan. Kijk, je kan wel op de vlucht gaan voor God in je leven. Je kan wel zeggen, ik doe er niks meer aan. Je kan wel zeggen in je leven van nou, al die godsdienst, je kan er wat mee, je zoekt het maar uit. Maar weet je, dat zaad wat er gestrooid is in jouw hart, dat is van eeuwigheidswaarde hoor. Of je nou oud bent of jong bent. En wat wil zeggen dat de Heere die gaat doortrekken in het werk wat hij begonnen is. Ja, maar dominee, ik kan toch niet zomaar... Nee, niet gaan ja-maren. Let nou eens op die geopenbaarde wil. Die geopenbaarde jij naar Nineveh gaat. Wat het dan ook is in jouw leven, weet ik het. Dat is de geopenbaarde wil van God. Dat jij naar Nineveh gaat. En wat is dat in jouw leven? Dat je behouden wordt. Want de Heer heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar hierin dat hij behouden wordt. Mensen, de Heer heeft uw behoudenis op het oog. Van ons allemaal. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar hierin dat hij zich bekeren en leven. Dat is hetgeen wat de Heer wil. Oh, en dan hebben we zoveel voorwaarden. Mag ik het je voorlezen? Dan heb je bijvoorbeeld Lucas, hè? Lucas 15, u kent dat wel. Dan gaan we de Bijbel lezen. En dan lezen we dat van die 100 schapen. En van het ene die verloren is. En dat de Heer Jezus dan zegt, en die herder die gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouder. En wat gaan we dan denken? Oh ja, als ik nou zo verloren ben. Kijk, zo moet het nou, hè. Als ik nou daar helemaal zonder enig begrip over de wereld loop. Zonder enig begrip. En dan komt de Heer me opzoeken. En dan neemt hij me op zijn schouder. En dan ben ik behouden. Denk je niet zo? Gaat het daarover? Nee, daar gaat het niet over. Er is altijd een betekenis achter de betekenis in de Bijbel. Als je het zo simpel leest, dan heb je gelijk. Maar daar gaat het niet over. Want de tekst gaat verder. Want de Heer Jezus die zegt, ik zeg u lieden dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die door mij op de schouders genomen is en teruggebracht is in de kudde. Nee, dat staat er niet. Weet je wat er staat? Dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Geopenbaarde wil van God. Die zich bekeert. Daar gaat het dus om. Het gaat over de weg die de Heere door middel van het woord aan ons oplegt. Van God afgevallen, door middel van de wet, gehoord hebbende dat je niet van God kan bestaan, maar dat er maar één weg over is, dat is terugkeren tot hem. Zonder enig rechten, zonder voorwaarden, denk erom vriend. Geen enkele voorwaarde jou. Maar wel, omdat de Heere dat zegt. Gehoorzaam, luisteren en doen wat hij zegt. Ik ben de Heere uw God. Kijk, daarvoor was er nou bij Jona doen dan. Want hij had daar die opdracht gekregen daar om naar Nineveh te gaan. Had hij niet aan voldaan. Maar die opdracht die blijft er wel staan hoor. Die blijft daar echt staan. Wat de Heer gesproken heeft, dat zal die volbrengen. Dat zal die ook doen. Hoe dan ook. Moet ik nog een voorbeeld geven van die verloren penning. Heel verhaal over die penning. Alzo zeg ik u lieden, is het blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Dus waar gaat het nou om? Het gaat erom dat we luisteren. En als je dan ziet, als je tot die schuldbelijdenis komt en het met God eens wordt, en dat is nog geen eens een voorwaarde hoor, want de Heer kan ook anders werken. Maar het is hier in het geval van Jona. Dan wordt de weg geopend naar de, hoe noemen we dat nou? Dan wordt de weg geopend naar de belofte. De belofte van de Heer die aan jou gegeven heeft. Daar gaat het om. Hij komt altijd op zijn eigen belofte terug, de Heer. Niet op jouw praatjes, niet op jouw voorwaarden, maar wel op degene, op het woord wat hij zelf tegen jou gezegd heeft. En daarvoor is het. En mijn gebed komt tot u in de tempel uw heiligheid. En wat wordt daarmee bedoeld, de tempel uw heiligheid? Nou, de verklaarders die zeggen, ik hou me dan maar aan de kanttekeningen. De verklaarders die zeggen, daar wordt Christus mee bedoeld. Want ook voor Jona kon er op één manier met God verzoend worden hoor. Dat was door de gehoorzaamheid, omdat de Heer Jezus Christus door middel van het evangelie hem de opdracht gegeven heeft. Want ook in het Oude Testament hadden ze kennis van Christus. Denk erom, want heel het Oude Testament werkt naar het Nieuwe Testament heen. Nou, maar dan wil je een voorbeeld hebben natuurlijk, ja dat snap ik. komen we weer bij Matteüs 12. Je bent het denk ik met me eens dat de Heer Jezus gezegd heeft, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. En dat hij dat vergelijkt met de weg die Jona moest gaan. Mensen, als we Jona al niet geloven dat hij in die walvis gezeten heeft, hoe wilt u dan geloven dat de Heer Jezus opgestaan is? Zie je dat? Hoe wilt u dan geloven dat de Heer Jezus opgestaan is, als je dat van Jona al niet gelooft? Dus de Heer Jezus die gebruikt dit voorbeeld om aan te geven dat hetgeen wat in de Bijbel geschreven staat, dat het maar één doel heeft. Namelijk om door middel van het evangelie bij Christus gebracht te worden. Vandaar die tekst in Jona, naar de berg zijner heiligheid. Dus de Heer Jezus verwijst in het Nieuwe Testament naar hetgeen wat Jona gezegd heeft in het Oude Testament. Dus de Heer Jezus werkt dus naar zichzelf. De Heere God die werkt altijd naar zichzelf toe. De Heer Jezus die werkt altijd naar zichzelf toe. En moet je oppassen. Moet je oppassen. Want zijn er nou nog mensen die het niet geloven of niet? Zijn er nou nog mensen die hier vraagtekens bij zetten? Zeg het nou eens eerlijk. Jochie, geloof je nou wat hier staat, dat Jona in die vis gezeten heeft? Geloof je nou echt dat de Heer Jezus 3 dagen in het graf geweest is en er opgestaan heeft? Want dat is van levensbelang, hè? Want dat is de enige weg om met God verzoend te worden, het volbrachte werk van de Heer Jezus. Zo belangrijk. Het is zo belangrijk dat de Heer Jezus er nog een voorbeeld bij geeft. Zie, lezen we het 41ste vers. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht. Ja, want er zijn nog mensen, misschien hoor jij er ook al bij, dat weet ik niet. Die zeggen, ja, die mensen daar in Nineveh, ja, dat was maar een beetje tijdgeloof, weet je, een wondergeloof. En ja, die bekeerden zich wel een beetje. Ze waren in zak en as, vul maar in. Maar is natuurlijk niet echt, hè. Natuurlijk niet echt. Oh ja? Nou, de Heer Jezus vond het wel echt, hoor. Moet maar nooit gaan oordelen over een ander. Begin maar bij jezelf. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht. En zullen hetzelfde veroordelen. Dus dan heb je heel je leven hier in Urk in de kerk gezeten. En dan blijf je nog zeggen, ik ben onbekeerd. Het is onmogelijk om het God... voel maar in. Ik geloof er niks van. Ik vind het zo moeilijk om het te begrijpen. Zo moeilijk om te geloven. Allemaal, oh nou. Och, mocht is dit, mocht is dat. En dan kom je daar. Want kijk, ja, weet je wat is mensen? Daar komen we allemaal voor God te staan. Hè? U ook, hè? Komen we allemaal voor God te staan. Als de Heer Jezus wederkomt, dan staan we allemaal voor de Heere God. Zo. En dan kijk je zo om je heen. En dan zie je daar een man uit Nineveh. En je ziet er nog een man uit Nineveh. Het waren er nogal wat, het waren miljoenen daar. Hè? Dan zie je nog een man uit Nineveh. En dan zegt die man uit Nineveh, joh, kom jij uit Urk? En heb je... Hoeveel preken heb jij gehoord? Hoeveel mist is er rondom die levensboom voor jou heen gelegd? Dan zeg je, ja, het moest maar toegepast. Ik wilde wel, maar de Heere God wilde... Oh, is dat het? Ik wilde wel, maar God wilde niet. Oh, is dat het? En zie je die man van Nineveh zeggen. Ja, maar heb je dan niet begrepen dat het maar om één ding gaat? Dat je met God verzoend moet worden. Want ja, die mannen daar in Nineveh, die hadden maar één stuntelijk preekje gehad van Jona. Eén zinnetje. En die man had er helemaal geen zin in, hè. Die moest er naartoe en hij dacht, daar heb ik geen zin in. Ik denk dat hij het zo gezegd heeft. Hij liep door die straat heen. Over 40 dagen wordt Nineveh omgedraaid. Meer zei hij niet. Meer zei hij niet. Eén zinnetje. En die mannen die bekeerden zich op de prediking van Jona, omdat ze hem serieus namen. Ze namen het woord van God serieus. Dat ze met God verzoend moesten worden. En dat ging alleen door de wederkeer naar hem. Terugkeer tot hem. Dat zegt dan die Nineveten. Hey joh, wij hebben maar één preekje gehad. En het was genoeg. Want Jona sprak daar wel namens God. Hè? En dat wil zeggen de Heere God die zei. Die waarschuwde ons. Bekeert u. Want anders wordt Nineveh omgedraaid. Dan is het voor eeuwig verloren. Nou, deden ze. En of ze allemaal een zwart pak gekocht hebben, dat weet ik allemaal niet. Hoor. Of ze allemaal netjes geleefd hebben, weet ik ook allemaal niet. Staat er allemaal niet. Nee, ze bekeerden zich op het woord wat Jona sprak. Dus oftewel, je moet ophouden met vraagtekens zetten bij het woord van God. Gewoon, Heere, u heeft het gezegd, het is waar. En dan is het dus ook waar dat de Heere tegen ons zegt dat hij niet wil dat er enige verloren gaan, maar dat ze alle behouden worden. Ja, dus Heere, u heeft mijn behoud op het oog. Ja, inderdaad, zegt de Heere dan. Kijk maar naar die mensen daar in Nineveh. Hadden we één preekje nodig. Eentje. Eén zinnetje hadden ze nodig. En weet je wat de Heer Jezus nog meer zegt? Sta je daar hè, voor de Heere God. Hè? En de Heer Jezus zegt dan, kijk eens naar mij. Ik heb jou de geschiedenis van Jona gegeven. Maar ik ben hier. Want meer dan Jona is hier. Dus als je die geschiedenis van Jona hoort, dan kun je nog een heleboel dingen van zeggen. Ja, maar dit, ja, maar... De Heer Jezus zegt, ik ben hier. En van de Heer Jezus is niks te zeggen. Alleen maar goede dingen. Alleen maar goede dingen. Alleen maar positieve dingen. Alleen maar wonderlijke dingen. Want ja, wie gelooft dat nou, dat die blinden de ogen opende en doven het gehoor teruggaf en doden uit de dode mensen opwekte? Dus als je al twijfelt aan Jona, dan geloof je ook niks van Christus hoor. Echt niet. Als je al twijfelt aan Jona, geloof je niks van Christus. Dus gebruik die geschiedenis nou om na te denken over je leven. Om na te denken van, hoe ligt het nou bij mij? En dan zal het zo zijn dat je nog een keer teruggebracht wordt en dat je nedergedaald was tot de gronden, de bergen, de grendelen, der aarde waaromheen in eeuwigheid. Maar, staat er dan, gij hebt mij uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. En toen lag hij nog niet op het strand hoor. Toen lag Jona nog niet op het strand, echt niet. Maar hij geloofde in de belofte die God aan hem gegeven had. Dat hij naar Nineveh moest. En wat heeft de Heere dan aan jou beloofd? Wat heeft de Heere dan aan u beloofd? Dat er ieder die in mij gelooft niet verderven zal, maar het eeuwige leven hebben. Dat heeft de Heere aan jou beloofd. En dan moet je geen ja maar bij zetten. Dan moet je amen opzeggen. Want u heeft het gezegd. Het heil is des Heren. En dat wil zeggen, Christus, dat is de enige weg, de waarheid en het leven. En daar word je bij heen gebracht. Door middel van het evangelie. Door middel van alleen het evangelie. Niet die woorden van die dominee, hoor, echt niet. Maar het evangelie laat je zien dat al die wonderen, die hadden maar één doel. Mij, jou, u tot Christus te brengen. Amen.